Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie je Bijbel bij jullie hebben. En het zij in elektronische vorm, dan wel in fysieke, tastbare vorm. En als je die bij je hebt, sla hem dan met mij open. En dan wil ik met jullie een kort gedeelte van morgen lezen uit de Filippense brief van apostel Paulus. En dan lezen we in Filippense 2, hoofdstuk 2. En de twee versen die we met elkaar gaan lezen zijn de versen 12 en 13. En de teksten die ik vanmorgen die ik zal bespreken, waar we met elkaar bij stil zullen staan, en die ik zal noemen, die zullen geprojecteerd worden. Dus misschien dat je het eerste alvast kunt laten zien. Ik wil hem met jullie lezen. En dan ook, ik heb echt de behoefte aan om ook samen deze preek, dit moment, om dat op te dragen. Dus ik lees hem eerst met jullie en dan even een moment van gebed. En dan lezen we in Filippense 2, vers 12 en 13, dat Paulus daar zegt: daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dank u wel, Heere God, voor dit moment. Dank u wel dat we zo in uw nabijheid mogen komen. En dat is niet zomaar iets. Dat we zo als stervelingen, als mensen die door u geschapen zijn, met al onze tekortkomingen, dat we zo in uw aanwezigheid mogen zijn. U die de Almachtige bent, de Heilige. Heren, ik besef me zo dat we in alles vanmorgen afhankelijk zijn van u. Ik was afhankelijk van u in mijn voorbereidingen. Maar ook nu ben ik afhankelijk hier van u in het uitspreken en het, zeg maar in de preek zelf. Maar ook in het luisteren. Heer, we kunnen met elkaar 40 minuten naar een tekst staren en dan toch niet uithalen wat u daarin hebt willen leggen. Dat we u niet ontmoeten. En dat we met kennis weggaan. En dat we mij zouden horen: Heer, dat is niet wat we willen vanmorgen. We willen u vanmorgen horen. We willen u ontmoeten door uw eigen woord heen. Uw heilig woord dat u ons gegeven heeft. En mijn gebed is, Heer, dat u ons dat geeft vanmorgen. Heer, dat we u mogen ontmoeten vanmorgen door uw eigen woord heen. Heer, spreek zo in ons midden. Dat bid ik u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie vanmorgen op drie manieren gaan kijken naar onze redding. En ik doe dat om in de hoop dat het ons gaat helpen om dit tekstgedeelte vanmorgen beter te gaan begrijpen. Dus we gaan er vanuit drie oogpunten naar kijken. Net alsof je redding kunt nemen en je gaat er omheen lopen en dat je er op drie verschillende manieren naar kunt kijken, vanuit drie perspectieven. Ja, daar gaan we. Eerst de eerste kant van jou en mijn redding, van onze zaligheid. De eerste die ik wil noemen is: redding leidt tot verandering. Redding zonder verandering, in jouw leven, is geen redding. Laat me dat uitleggen. Je bent wedergeboren. En dat is op één moment, op een bepaald moment is dat gebeurd. En de Bijbel spreekt over wedergeboorte, dat iets dat gebeurd is in het verleden. In de verleden tijd. En de Bijbel maakt ook duidelijk dat als het gaat over het binnengaan van het Koninkrijk van God, dat niemand daar zomaar, op eigen initiatief zo binnen zou kunnen sluipen. Onopgemerkt. Nee, de Bijbel zegt dat er een moment moet zijn geweest dat je wederom geboren moet zijn. Een moment waarop de Heere God ons rechtvaardig tegenover hem stelt. En je kunt daar verschillende teksten voor opslaan. Ik noem even een paar. Efesius 2, 5. Efesius 2, vers 8. In al die Bijbelgedeelten zegt Paulus dat we uit genade zalig zijn geworden. Iets dat in het verleden, in de verleden tijd is gebeurd. Het is iets wat je is overkomen. En de Bijbel noemt dat proces, dat moment, noemt het rechtvaardiging. In Romeinen 3 vers 24 bijvoorbeeld zie je dat. Of in Romeinen 5 vers 1. Eigenlijk komt het, als je de hele Romeinenbrief doorleest, vind je dat eigenlijk overal vind je dat weer terugkomen. En als ik eerlijk ben, eigenlijk zie je dat in de hele Bijbel terugkomen. Een voorbeeld te geven, Romeinen 5 vers 1. Die tekst die wordt geprojecteerd, kijk maar eens mee. Daar zegt Paulus, wij dan gerechtvaardigd. Hier zie je het, gerechtvaardigd in een verleden tijd. Uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. Paulus zegt, we zijn gerechtvaardigd. Dat is hoe de Bijbel het uitdrukt. Iets wat is gebeurd. Een bepaald moment is er geweest in het verleden en op dat moment zijn we wedergeboren geworden. En het is God zelf die jou en mij dan rechtvaardig verklaart. En dat is wat er gebeurt als je wedergeboren wordt. En dat is hetzelfde voor iedereen. Waarom is dat? Omdat er in de Bijbel maar sprake is van één evangelie. Eén evangelie waarin niet jij en ik als mens centraal staat, maar het is een evangelie waar de Heere God in centraal staat. Een evangelie dat op God gericht is. En dus zal dit ene op God gerichte evangelie op iedereen hetzelfde effect gaan hebben. Zichtbaar zal worden in ieder persoon die wedergeboren wordt. En hoe dan? Wat gebeurt er op dat moment? Als je wedergeboren wordt, en David bad dat net ook al, dan gaat God je ogen openen. En wel zo dat je gaat ontdekken dat je hem nodig hebt. Als je wedergeboren wordt, dan stelt God je in staat om in geloof afstand te nemen van de zonde. Om daar je van af te keren en te gaan vertrouwen op Christus. En hij gaat je hart van binnenuit, gaat hij veranderen. Dus wat ik zei, redding is verandering. Er verandert iets in je. En dat doet God bij iedereen die wedergeboren wordt. En als het gaat om, zeg maar, hoe het verandert en wat er verandert, of wie daarbij betrokken is, of welke omstandigheid, of wanneer dat dit gebeurt, dat is voor ieder persoon anders. Maar wat voor ons allemaal geldt, zonder uitzondering, dat als dat gebeurt, dan is dat op één moment in het verleden en er verandert iets. En dat is de eerste kant, zeg maar. Als we nu een rondje om onze redding heen aan het maken zijn, dat is de eerste kant wat we uit de Bijbel zien van onze redding. Wat er gebeurt wanneer we opnieuw worden geboren. En ik zei het al, de Bijbel noemt dit rechtvaardiging. Dan lopen we door en dan kijken we net een paar stappen verder op een andere manier, vanuit een andere kant naar onze redding. Want naast rechtvaardiging, wat ik dus zei, dat ligt in het verleden, is afgesloten, dat is gebeurd, heeft redding ook nog, houdt dat een proces in. En daar had Robert het in zijn gebed over vanmorgen. Een proces dat begint op hetzelfde moment dat we wedergeboren worden. Het begin ligt in het verleden. Maar het loopt nog altijd door. Het duurt voort in het heden. En als ik vanmorgen zou zijn gestopt met het eerste, met alleen zeg maar, de rechtvaardiging kant van onze redding, dan zouden we zeg maar, de volledige betekenis dat de Bijbel geeft aan redding met elkaar niet hebben gezien. Als we zouden stoppen bij het eerste, dan begrijpen we niet ten volle wat onze redding inhoudt volgens de Bijbel. En redding houdt een verandering in en het leidt tot een proces. Dus op het moment dat we worden gered, worden we zalig. En verklaart God ons rechtvaardig. Maar dat is maar één kant. Op datzelfde moment begint ook een proces. Een proces waardoor we rechtvaardig worden gemaakt. Een proces waardoor God ons naar zijn beeld begint te vormen. Dus voor de duidelijkheid, hij verklaart ons rechtvaardig en hij, en dat is een proces wat nu begint, dat begint op datzelfde moment, hij maakt ons rechtvaardig. En dat laatste, dat rechtvaardig maken proces, is niet iets wat zomaar gebeurt. Zo van pat, boem, en daar is het. Dus als je naar jou en mijn redding kijkt, dan is daar aan de eerste plaats een kant dat heeft plaatsgehad in het verleden, afgesloten. We zijn rechtvaardig, verklaard voor God. En tegelijkertijd is daar een andere kant, een proces dat op datzelfde moment begon en dat nog steeds gaande is. Nou, kijk maar eens bijvoorbeeld naar 2 Korintiërs 3, vers 18. Daar heeft Paulus het over, dit proces waar ik het zo net over had. Hoe we zeg maar in toenemende mate, zeg maar in een proces, steeds meer en meer aan het veranderd worden naar het beeld van zijn zoon, naar het beeld van Christus. En Paulus zegt daar het volgende. Wij allen nu, dus 2 Korinther 3 vers 18, wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden, dat is dat proces, wij worden van gedaante veranderd naar ditzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. We worden veranderd, zegt Paulus. Niet, we zijn veranderd. We worden veranderd. Paulus spreekt hier heel duidelijk van een proces. Van werken aan je redding. Op dezelfde manier dat we dat in Filippenzen 2, 12 en 13 zien. En daar wil ik met jullie vanmorgen bij stilstaan. Bij deze kant van onze redding. Dat proces dat begonnen is en dat nog steeds voortduurt. Iets dat niet zomaar automatisch gebeurt, maar dat dus een proces is, gaande. En ik geloof dat de Bijbel zelf zegt dat dit in dit leven niet af zal zijn. Dat dat proces, dat we in dit leven, in die korte tijd dat we met elkaar hier op aarde zijn, dat er een punt zou komen dat we niet meer zouden zondigen en dat we niet meer gevoelig zouden zijn voor verleidingen. Ik denk dat de Bijbel zegt dat moment in de toekomst ligt. Maar de Bijbel zegt, we zijn gerechtvaardigd in Christus. En dat is één kant van onze redding. Maar dan is er die andere kant, dat proces dat begonnen is, op datzelfde moment, in het verleden, en dat duurt voort. Nu, vandaag, op dit moment en komende week, waarin we heilig en rechtvaardig worden gemaakt in de ogen van God. Zie je dat? En ik hoop dat je tot dit punt met me mee bent gegaan, want er is nog een derde kant aan onze redding. De Bijbel spreekt ook over redding, over zaligheid, als een bestemming. Als het, zeg maar, het einddoel van een reis en zeg maar iets wat in de toekomst ligt. Zie je het? De Bijbel spreekt over redding, iets wat in het verleden ligt. De Bijbel spreekt over redding, iets wat in het heden, in het nu plaatsvindt, dat proces en iets wat nog in de toekomst ligt. Paulus spreekt op heel veel verschillende plaatsen over het doel van onze redding en onze zaligheid en het najagen ervan. En dat het zijn voltooiing vindt in de toekomst als we in aanwezigheid bij God mogen zijn. Wanneer we met hem verzoend worden. Ik noem een paar teksten en als je wilt kun je die thuis eens opslaan. 1 Korintiërs 9 vanaf vers 24 of Filippenzen 3 vers 14. Die teksten zeggen dat er een dag zal komen dat we bij God mogen zijn. In zijn aanwezigheid. En op dat moment zal er geen zonde meer zijn. Geen verdriet, geen pijn. Het oude is weg, zegt de Bijbel. En het nieuwe zal zijn gekomen. En dat noemt de Bijbel verheerlijking. Verheerlijking. Romeinen 8 vers 17 zegt dat we met Christus verheerlijkt zullen worden. Iets wat nog heel duidelijk staat te gebeuren. En dan, op dat moment, is je redding compleet. Dan is het volkomen. Oké, dat was de inleiding. En ik hoop dat we hebben dus nu met elkaar gezien dat onze redding, dat dus die drie kanten kent. En vanmorgen, en dat is belangrijk om te zien over welke kanten van onze redding dat we het hebben als we gaan kijken naar Filippenzen 2 vers 12 en 13. Paulus schrijft daar in Filippenzen 2 aan de gelovigen, aan de volgelingen van christenen. Die lagen met elkaar in de clinch. die waren meer met zichzelf bezig dan met de ander. Ze waren op zichzelf gericht. En in die versen die daaraan vooraf gaan, dus wij kijken naar 12 en 13, in de versen die daaraan vooraf gaan, in Filippenzen 2, met name 5 tot en met 11, daar zien we een van de mooiste, vind ik persoonlijk, beschrijvingen van de Heer Jezus in de Bijbel. Van wie Hij is. En dan zien we Jezus, Paulus beschrijft naar Jezus, die zeg maar zijn nederigheid laat Hij daar heel duidelijk zien, maar ook op hetzelfde moment zijn verhoging. En nadat hij dat gezegd heeft tegen de mensen, de gelovigen in Filippenzen, in Filippi, dan komt dat vers van ons. De eerste vers, vers 12 van Filippenzen 2. Maar houd dat in het achterhoofd. Dat is de context. En wat zegt Paulus daar dan in Filippenzen 2 van en dan 12, vers 12? Daarom, zegt hij. Dus daarom, dat grijpt terug op dat waar hij het eerder over had. Daarom, mijn geliefde. Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen in, zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Hoor je dat? Dat laatste gedeelte van vers 12 en dan vers 13, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Hier in hoofdstuk 2, vers 12 en 13, gaat Paulus verder met iets waar hij in hoofdstuk 1, vers 27 mee begonnen is. In hoofdstuk 1, vers 27, Filippenzen 1, vers 27, zoek dat maar eens op en luister naar wat er staat. Paulus heeft de gelovigen daar gezegd dat wat er ook gebeurt, dat ze het evangelie van Christus waardig moeten wandelen. Wandel het evangelie van Christus waardig, zegt Paulus tegen hen in 1 vers 27. En hij spreekt hier tot de mensen die het evangelie kennen. En hij zegt ze, je leven moet een afspiegeling zijn van het evangelie van Christus. Het moet het evangelie weerspiegelen. Jouw leven moet zijn als het evangelie dat dag aan dag aan dag aan dag wordt uitgewerkt. Het moet zichtbaar zijn in jouw leven. En dan, als hij dat gezegd heeft, komt hij in hoofdstuk 2, vers 12 en 13 uit bij dat punt waar hij zegt, werk dan je zaligheid, werk daaraan, werk de gevolgen van het evangelie uit. In je hart, in je leven, in je gezin, op je werk. Werk het elke dag uit, want het is God die in je werkt, naar zijn welbehagen. Nu, met dit in ons achterhoofd gaan we met elkaar kijken naar deze twee versen van Filippenzen 2. En dan gaan we dus kijken naar een kant van onze redding, van het proces. Dat begon en dat doorgaat totdat we thuisgehaald zullen gaan worden. Het is nog altijd niet af. En Paulus zegt daarover, werk daaraan. Werk aan je eigen zaligheid. Of om de woorden van Filippenzen 1 vers 27 te gebruiken, dat we het evangelie van Christus waardig moeten wandelen. Nou, de vraag natuurlijk is, hoe doe je dat? En ik wil vanmorgen drie dingen noemen. Ten eerste, als je dat zo leest, dan lijkt het erop dat Paulus het hier heeft over iets dat jij en ik, dat wij zouden moeten doen. Hij zegt, werk je eigen redding uit. En kijk dan eens hoe die twee versen, vers 12 en 13, met elkaar verband houden. Die zijn namelijk verbonden door één woord. Paulus zegt aan het einde van vers 12, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want, en daar is dat koppelwoord, en dan gaat hij verder in vers 13. En dan zegt hij hoe het mogelijk is dat je dat eerste kunt doen. Hoe je je eigen zaligheid kunt uitwerken. Want, zegt hij in vers 13, want het is God. Werk aan je eigen zaligheid in vers 13, want het is God die in jou werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dus Paulus zegt hier met zoveel woorden dat de enige manier waarop jij en ik aan onze zaligheid kunnen werken, aan onze redding kunnen werken, is als God in jou werkt. Dus eigenlijk zien we hier in vers 13 wie er eigenlijk aan het werk is. God. Net zoals dat het God was die toen jij wedergeboren werd, hij liet jou wedergeboren worden, is het dezelfde God die nu aan het werk is. Zodat jij je redding daaraan kunt werken. God is het die op datzelfde moment nu ons heilig maakt. En wat dit eigenlijk zegt is dat wij dus dat evangelie van Christus niet alleen nodig hadden in het verleden, toen we tot wedergeboorte kwamen, maar dat we dat ook nu nog, vandaag, elke dag opnieuw nodig hebben om in Christus te groeien. Het evangelie was het middel waardoor we gered zijn, maar het is ook een middel waardoor we gered worden. Het evangelie is nog altijd belangrijk in ons leven. Ook vandaag nog, ook nu. Niet alleen toen we tot bekering kwamen. Denk er maar eens over na hoe het evangelie jouw gezin beïnvloedt. Jouw positie als man of vrouw in je huwelijk. Hoe je omgaat in je relatie met je kinderen. Of de invloed die het evangelie heeft op hoe wij omgaan met lijden en tegenslag in ons leven. Het evangelie van Christus is de basis voor alles. Voor elke fase, elk moment, elk onderdeel van je leven. We hebben het evangelie van Christus nodig om Christus te leren kennen. Maar we hebben datzelfde evangelie nodig om in Christus te groeien. Dat is het eerste. Voor het tweede wil ik jullie meenemen naar Romeinen 6. En daarin Romeinen 6 zegt Paulus, en dan vers 14... Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Paulus zegt hier dat genade, de genade van God, de zonde heeft overwonnen. En wel op twee manieren. In de eerste plaats, door de genade van God zijn wij bevrijd van de straf op de zonde. En ik hoop dat jij vanmorgen, dat je, zoals je hier bent, dat je dat weet. Dat dat voor jou een waarheid is. Dat je weet van die zonde in jouw leven, lang geleden en nu nog. Dat de straf daarop, dat die voor jou weggedragen is. Dat Jezus de straf van jouw zonde heeft genomen. En die ultieme straf waar de Bijbel over heeft op onze zonde, is de dood. Jezus heeft het weggedaan. En je hoeft niet bang te zijn voor de dood, omdat Jezus de straf van de zonde heeft overwonnen. We zijn vrij van de straf van de zonde. Maar door zijn genade zijn we niet alleen bevrijd van de straf van de zonde, het maakt ons ook vrij van de kracht van de zonde. Romeinen 6 zegt het zo, en ik vat het samen omwille van de tijd, maar als je in de gelegenheid bent deze week, in je stille tijd, lees Romeinen 6 eens. En dan zegt Paulus het volgende, en ik vat het samen. Hoe zullen wij, en dan heeft hij het over ons, hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn nog daarin leven? En dan sluit hij af, zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Paulus zegt, we zijn dood voor de zonde. En wel op twee manieren dood. Ene kant de straf, de dood voor de straf van de zonde en dood voor de kracht van de zonde in je leven. Paulus zegt, weet je, als je vraagt over hoe je moet werken aan je eigen zaligheid, begin dan bij dit. Reken jezelf dood voor de zonde. Je leeft voor God, niet voor de zonde. Maar ik weet dat heel veel mensen, en misschien ook hier vanmorgen, mensen die weten van zichzelf dat ze wedergeboren zijn, nog elke dag zeg maar leven onder die last, die druk van de schuld op de zonde over hun leven. En als dat voor jou geldt en als je daarmee worstelt, weet dan dit, dat Paulus twee hoofdstukken later zo begint. Hij zegt dus, in Romeinen 8 vers 1, dus is er nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Er is geen oordeel meer, zegt Paulus. En waarom niet? In vers 2 van hoofdstuk 8, het volgende vers. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. Vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. God rekent jou je zonde niet meer aan. De schuld is weg. En dat is genade. En misschien zit je vanmorgen hier en zeg je, ja, ik weet dat. Maar ik worstel er nog wel mee. Dan kan ik je gelukkig prijzen. Je bent niet de enige. En Paulus is heel eerlijk in de Bijbel, op meerdere plaatsen. Romeinen 7, vers 15. Luister maar eens wat hij daar over zichzelf zegt. Paulus spreekt daar en hij zegt, wat ik, Paulus, namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Herken je dat? Ik vind het heel herkenbaar. Hij zegt, als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat ze goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik doe het niet meer, zegt hij, maar de zonde die in mij woont. Of op een andere plaats gaat Paulus verder, Romeinen 7 vers 24. En daar zegt hij eigenlijk eenzelfde soort getuigenis, waar hij een boekje opendoet over zijn leven. Hij zegt daar, want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden, in mijn lichaam, zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Christus Jezus onze Here. Jezus Christus onze Here. God geeft ons macht over de zonde. Genade is niet alleen iets dat ons lang geleden eens op een moment heeft gered. Maar genade is ook nu daar en redt ons nog steeds. Iets dat ons nu, vandaag en voor de komende week kracht geeft. En dat is de reden waarom dat we nu nog geen enkele dag zonder het evangelie kunnen. Het evangelie is en blijft belangrijk tot onze laatste dag hier op aarde. En dan nog een derde, tot slot. We zien dat Paulus ons oproept om te werken aan onze zaligheid. En in Filippenzen 1, vers 27, daar zei hij dat we het evangelie van Christus waardig moeten wandelen. Nou, los van het hoe is een belangrijke vraag waarom. Waarom zouden we dat doen? Wat is je motief? Nou, laat ik beginnen met wat het niet is, of beter gezegd, wat het niet zou moeten zijn. Ons motief om gehoorzaam te zijn zou niet dankbaarheid naar God toe moeten zijn. Let goed op. Ik zeg niet dat dankbaarheid niet goed is. Dankbaarheid is goed. Dankbaarheid is voor mede de basis voor onze aanbidding. Dankbaarheid dat God het kruis gegeven heeft, waar Jezus voor onze zonde is gestorven. Dankbaarheid voor zijn goedheid. Dankbaarheid voor zijn trouw. En hoewel dankbaarheid goed is, kan het, zodra het de reden wordt waarom dat wij God gehoorzaam worden, iets slechts worden. Laat me dat uitleggen. Stel, iemand in jouw omgeving doet iets aardigs voor je. Iets heel aardigs. Wat doet dan dat van binnen met je? Dan voel je een stuk dankbaarheid opkomen. En dan zou je de neiging kunnen hebben om als tegenreactie ook iets aardigs voor die persoon te gaan doen. Als iemand iets voor jou doet, dan ja, heb jij de neiging, ik heb dat tenminste, om iets voor die ander te doen. En dat is een soort van, zeg maar, schuld, tussen aanhalingstekens, van dankbaarheid. Ja? Dus een uitnodiging, als jij mij uitneemt naar een goed restaurant, dan denk ik, oh, dan moet ik hem de volgende keer, niet naar hetzelfde, maar misschien naar een ander, ook goed restaurant mee uit eten nemen. En misschien heb je niet zoveel geld als die ander, maar je hebt toch van binnen het gevoel dat je iets wil terugdoen. En op deze manier ben je, zeg maar, die ander dankbaarheid verschuldigd voor wat hij of zij goed doet voor jou. En datzelfde idee, datzelfde denken heeft ook zijn weg gevonden onder christenen. En je hebt het vast wel eens in je omgeving gehoord, of misschien zeg je het zelf wel, kijk eens naar wat God allemaal voor ons heeft gedaan. Wat zou ik voor hem kunnen doen? Of als je kijkt wat Jezus voor jou heeft gedaan aan het kruis, wat heb ik voor hem over? Of als je kijkt van wat God, zeg maar, aan het kruis van Golgotha op die weegschaal heeft gelegd, aan de ene kant door zijn eigen zoon te geven, dat je zegt van, wat zou ik daar tegenover kunnen stellen? En misschien zit je hier vanmorgen en luister je en je denkt van, ja, maar wat is daar dan mis mee? Nou, het probleem is dat als dit je motief is, als je gehoorzaam wilt zijn aan God, puur en alleen vanuit dankbaarheid, zeg maar vanuit die schuld van dankbaarheid, om wat hij voor jou heeft gedaan, dan maak je zijn genade kleiner. Als je handelt en gehoorzaam bent vanuit dankbaarheid, dan ondermijn je daardoor de genade van God. Je maakt het kleiner. Waarom is het genade? Het was genade omdat we het zelf op geen enkele manier hadden kunnen verdienen. En dus moeten we er ook mee stoppen om het terug te verdienen. We kunnen God niet terugbetalen. En als je dat wel doet, als dat jouw motief is, dan wordt jouw gehoorzaamheid naar God toe een zieke, religieuze levensstijl. Dan ga je bidden, dan ga je de Bijbel lezen, dan bezoek je de gemeente om op God op een of andere manier terug te kunnen betalen voor dat wat hij voor jou heeft gedaan. Maar er is nog een reden waarom dat dit niet goed is. Die andere reden is dat wij geen enkele schuld hebben naar God toe. Let goed op, de Bijbel zegt en leert dat wij God niets verschuldigd zijn. Ja, God heeft zijn leven in zijn Zoon voor ons gegeven. En ja, God is goed voor ons. Elke dag weer opnieuw. En hij overlaat ons met het goede. Maar niet zodat wij dan iets voor hem terug zouden moeten doen. Sterker nog, God is niet eens gestopt met geven. De psalmist zegt dat God ons overlaat met het goede elke dag weer opnieuw. En dat is precies de sleutel. De realiteit is, de werkelijkheid is, dat wij niet kunnen leven voor hem, tenzij dat God ons blijft geven. En heel simpel gezegd, dat zo bepaalt God of ik nu op dit moment deze preek nog kan afmaken door mij nog één keer een ademhaling te geven. De Bijbel is er duidelijk over. God geeft ons adem. God bepaalt. God blijft geven. En het is Gods genade. En Gods genade alleen dat ons redt. Niets en niets anders. Wij mensen kunnen soms zo hoogmoedig zijn om te denken dat wij God vanuit onszelf iets te bieden zouden hebben. Maar weet je, of je nu al 25 jaar geleden tot bekering bent gekomen, jij hebt nu vandaag, 25 jaar later, datzelfde genade, diezelfde genade van God, nog evenveel nodig. Je kunt daar niets op die weegschaal tegenover zetten wat vanuit jouzelf zou komen. En het mooie is, en waarom is dat? Omdat wij God vanuit onszelf niets te bieden hebben. Helemaal niets. En het mooie is dat het enige wat we hem wel kunnen aanbieden, dat eerst van hemzelf moet zijn gekomen. En dat is wat het christendom zo onderscheidt van alle andere, zeg maar, religies om ons heen. Wij hebben geen schuld aan God. En dus is dankbaarheid niet ons motief om God gehoorzaam te zijn. Niet dat het slecht is, dankbaarheid, maar het is niet wat ons drijft om God te gehoorzamen. Genade en genade alleen. Zijn genade dringt ons en zet ons aan om hem te gehoorzamen. Dus als Paulus hier in Filippenzen 2 ons oproept om te werken aan onze redding, dan doen we dat niet om zeg maar een gunst van God proberen te verdienen. Om hem op een of andere manier terug te kunnen betalen. Nee, want als dat jouw drijfveer is, als dat je motief is, dan maak je zijn genade kleiner. Dan zeg je, dat was niet genoeg. Er moet nog iets bij. En misschien vraag je nu af, oké, ik begrijp dat ik God niks schuldig ben. En dat ik het niet terug kan verdienen. Maar hoe zit dat dan? Als Paulus dan zegt, ik moet werken aan mijn zaligheid, aan mijn redding. Wat moet ik dan doen? Of als Paulus dan zegt dat het God is die in mij werkt. Wat moet ik dan doen? Nou, gelukkig is hier de Bijbel heel duidelijk over. Sla maar eens met mij op Galaten 2. Galaten 2 vers 20. Galaten hoofdstuk 2 vers 20. En dan lezen we het volgende. Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door... Door wat? Laat de volgende maar eens zien, Nathan. Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Ik leef, zegt Paulus, door geloof. Zie je dat? Je bent niet alleen gered door geloof, maar ik leef ook door geloof. We zijn gered in afhankelijkheid van God om te leven in afhankelijkheid van God. Elke dag opnieuw dat je inziet, Heere God, ik heb u nodig. Niet dat ik u iets te bieden had. Net zoals toen u mij trok uit de duisternis, sta ik ook nu hier, Heere God, en ik heb u nog steeds niets vanuit mijzelf te bieden. Ik sta hier met lege handen voor u, God. Geloof kijkt op naar hem. Geloof verwacht het van God. Geloof is de houding van ons hart dat zegt, Heere God, ik sta hier met lege handen. Ik heb u nodig. Ik verwacht het van u. Maar ik heb u niets te bieden. En dat is precies waar Filippenzen 2 vers 13 het over heeft. Hoe kun je werken aan je zaligheid? Alleen door geloof. Door te vertrouwen, jouw vertrouwen op God te stellen. Dat je tegen de Heere God zegt, Heere God, help mij te willen wat u wilt. En help mij om het te doen. Want ik kan niet zonder u werken aan mijn zaligheid. Geef mij, leg in mijn hart, in mijn diepste. Paulus spreekt over zijn leden. Leg daarin een diep verlangen naar meer van uw heiligheid. En help mij om het dan ook te doen. Help mij om ook heilig te zijn. Geloof is, zeg maar, Heere, tegen de Heere God zeggen op een hele, zeg maar, ja, simpele manier. Heere God, ik kan het niet. Ik kan het nog geen centimeter. Ik heb van mijzelf u niets te bieden. Niets wat ik niet eerst van u heb ontvangen. En dat is geloof. En dat is leven uit geloof. En dat is waar Paulus het vanmorgen over heeft. Over door geloof werken aan je zaligheid. Zullen we nog een moment kennen om samen te bidden? En misschien zit je hier vanmorgen en moet je bij jezelf erkennen dat je dat niet kent. Dat God zelf vanmorgen door zijn woord je nu een spiegel voorhoudt. En dat hij zegt van zo wil ik dat jij leeft. En misschien zeg je, moet je voor jezelf afvragen van waar ben ik, zeg maar, in die drie fasen. Zie ik werkelijk die verandering in mijn leven toen ik dat moment in het verleden waarop die wedergeboorte zou hebben plaatsgehad, zie ik ook die verandering? En misschien moet je voor jezelf zeggen, ik zie het niet. Of misschien zeg je voor jezelf, ik zie het, maar ik wou dat ik verder was. En als je dat, zeg maar, die verandering in je leven ziet, dank dan God. Dan heeft die wedergeboorte heeft plaats gehad. Want redding leidt tot verandering. Maar bid dan tegelijkertijd ook de Heere God. Dat hij zegt, Heere God, ga met mij verder. Verander mij meer en meer. En meer naar het beeld van uw Zoon. Heer, en zo komen we vanmorgen voor u. In de wetenschap, Heer. En het volledige besef, bewustzijn, Heer, dat we er zelf helemaal niks van kunnen. Dat we in alles, Heer, in elke fase, als het op onze redding aankomt, Heer, dat u het bent geweest, dat u de regisseur bent, dat u het doet. En dat u door ons heen, nog vandaag, tot die dag, Heer, dat u thuis, dat u komt om ons bij u te halen, dat u het bent die door ons heen wilt werken. En we willen vanmorgen tegen u zeggen, Heer, dat u de ruimte mag nemen. Heer, u bent de Heilige, u bent de Almachtige. En we buigen ons, Heer, voor uw heerlijkheid. Heer, en werk door ons, Heer. Toon uw genade ook in ons leven. Heer, we danken voor uw trouw en het geduld dat u met ons heeft. In Jezus' naam. Amen.